Goed, dus vanavond Jeremia 23 en 24, als we daar aan toekomen, dan moeten we even kijken. Vorige keer, dat was Oudejaarsavond, toen hebben we het gehad over Zedekia, de laatste koning van Israël, van Juda. En die hebben we toen vergeleken, dat hebben we gekoppeld al aan een stukje uit Jeremia 23. En dat is namelijk wat je leest in 23 vers 6. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen de Heere onze gerechtigheid. En Zedekia, daar zit ook dat woord rechtvaardig of gerechtigheid in. En de Heere. Ik denk dat dat intentioneel is dat aan de ene kant de laatste koning van Juda, dat was Zedekia. Dat was bepaald niet de Heere onze gerechtigheid. Sterker nog, hij deed niet wat de Heer van hem verlangde, wat de profeet Jeremia tegen hem zei. Want wat zei de profeet Jeremia tegen Zedekia, wat moest hij doen? Hij moest zich overgeven aan Babel. Dat was de boodschap die Jeremia gaf van geef je over en dan zal de stad Jeruzalem gespaard worden. Nou, dat deed hij niet. Degene die zich wel heeft overgegeven, dat is de Heere onze gerechtigheid. Ja, dat is de naam die we in 23 vers 6 tegenkomen. Dus dat die Zedekia, de laatste koning van Juda, en je zou kunnen zeggen Zedekia, de Heere Jezus Christus. Het gedeelte Jeremia 23, ja, dat kun je misschien in drie stukken verdelen. De eerste 8 verzen, die gaan dan over de spruit, of over de goede herders die de Heere gaat verwekken, over Israël en over de goede herder die komen zal. Dat is dan dus de Heere onze gerechtigheid. Dan komt er een heel lang stuk en dan staat er ook boven, vers 9, aangaande de profeten. Ja, dat alles wat er nu volgt, na vers 9, dat gaat over de profeten van Israël. En er wordt een heleboel over deze profeten gezegd. Er staat overigens niet dat het valse profeten zijn. Zo gedragen ze zich wel. Maar ze worden hier genoemd de profeten. Ze kwamen waarschijnlijk van de profetenscholen. Die waren er in Juda. Daar werden ze opgeleid. Alleen die profeten die deden niet waartoe ze waren opgeleid. Namelijk het woord van de Heer spreken. Daar zullen we zo meteen naar kijken. En dan het laatste stukje. Dus vanaf vers 33 tot 40. Er is één woordje wat heel kenmerkend is. Wat helemaal centraal staat in dat gedeelte. Het komt geloof ik 8 keer voor. En dat is het woordje last. Ja, de last van de Heer. En dat is een woord wat de profeten nogal eens een keer bezigden als het gaat over de profetie van de Heer. Dan noemden ze het, zo begint een profeet soms ook, ja, de last van de Heer. De last die over Nineveh bijvoorbeeld, als het gaat over Nahum. Ja, en daar zegt Jeremia dan een en ander over de last van de Heer. Ja, dus drie stukken, dat eerste gedeelte over die goede herder, goede herders ook, en dan de profeten, en tenslotte de last. En dat, de last heeft natuurlijk alles te maken met die profeten ook. Dus dat loopt daar eigenlijk in door. Dat eerste stuk over de slechte herders en de goede herders, dat gaat dan over de spruit die verwekt zal worden. En ik zal eerst dat stukje eerst lezen, vanaf vers 5 tot 8. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige, en dan staat het woord spruit hier cursief, omdat het hier niet voorkomt, maar in Jeremia 33, daar kom je dat woord wel tegen, 33 vers 15 of 16. Een rechtvaardig spruit zal verwekken, die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Daarom zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ze niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen van Israël uit Egypte heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft, die het zaad van het huis van Israël heeft opgevoerd, en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al de landen waarin ik ze verdreven had. Want ze zullen wonen in hun land. Ja, dat is dus een hele rijke belofte, die gekoppeld is aan deze spruit. Ja, wie is die spruit? Nou, op zich denk ik dat niemand dat ingewikkeld zou vinden om daar antwoord op te geven. Het woord wat er staat, dat is wel interessant. Daar hebben de meeste van jullie misschien wel eerder over gehoord. Dat woord voor spruit, wat dus niet hier in Jeremia 23 letterlijk staat, maar wel in Jeremia 33, waar het equivalent van deze tekst staat, dat is tzemach. En tzemach, ja, dat is dus een uitspruitsel. En dat woord spruit, uitspruitsel, dat wordt of gewoon in letterlijke zin gebruikt in de Bijbel een aantal keren. En als het in overdrachtelijke zin, als het voor een mens wordt gebruikt, dan is dat alleen maar voor de Christus. En dat gebeurt op vier plekken. Dat is dus hier. Hier zie je de tzemach. En die tzemach, die wordt hier geassocieerd met de koning. Ja.
Maar het staat dus, staat hier nou wel of niet?
Hier staat het dus niet. Het woord spruit staat hier niet in de Hebreeuwse tekst. Maar wel in het vergelijkbare vers in Jeremia 33.
Oké.
Ja, dus die spruit wordt hier geassocieerd met koning. Nou, dan komt die tzemach, dat woord voor de Messias. Er komt in nog drie andere plekken voor. Ja, dus eigenlijk vier. Dus Jeremia 33, vers 15. Ik zal er even op bij nemen. Ja, in 33, vers 15, er staat: in die dagen en te die tijd zal ik David, dus aan David, voor David, of voor het huis van David. Ja, dus het is de zoon van David. Zal ik een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde of in het land. Ja, dat is de taak van deze spruit. Die zal recht en gerechtigheid doen. En dan zie je, is ook weer vergelijkbaar met de Heere onze gerechtigheid. Dat staat ook trouwens in vers 16 weer. In Jesaja, daar komen we die spruit voor de Messias voor het eerst tegen. Dat is in Jesaja 4. Jesaja 4. Boven Jesaja 4 staat bij mij in mijn Bijbel dat het gaat over het Messiaanse hel. Nou, er staat ook en te dien dagen. Dus waarschijnlijk dezelfde tijd als waar Jeremia het over heeft. Te dien dagen zullen zeven vrouwen een man aangrijpen zeggen: de ons brood zullen wij eten en met onze klederen zullen wij bekleed zijn. Laat ons alleen naar uw naam genoemd worden. Neem onze smaadheid weg. Te dien dagen zal de spruit van de Heere zijn tot sieraad en heerlijkheid. En de vrucht van de aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering voor degene die het ontkomen zullen in Israël. Hier wordt de spruit nadrukkelijk in verband gebracht met Jehovah, of Yahweh, Heere met hoofdletters. Hij is de spruit van de Heere. Dan hebben we ook de profeet Zacharia. En in Zacharia 3. In Zacharia 3, vers 8. Dat is in het gezicht van de hoge priester. Ja, weet wel waar... Waar die Satan ook voor de Heere komt. En daar zie je dan ook het woord spruit terugkomen in vers 8. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, want ze zijn een wonderteken. Want zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Hetzelfde woordje. Ja, dus we hebben in Jeremia de spruit, en dat is dan de koning. In Jesaja 4 was het de spruit, de spruit des Heren. De spruit die God is. En in Zacharia 3, de spruit, dus mijn knecht. Ja, daar gaat het over de knecht. De dienstknecht, de dienaar. En dan vinden we die spruit ook nog een keertje in Zacharia 6. Zacharia 6, vers 11 en 12. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen, zet ze op het hoofd van Jozua. Het gaat hier dus weer over diezelfde Jozua, die hoge priester. En zet ze op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En spreek tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heer der Heerscharen, zeggende, zie een man, wiens naam is Spruit. Die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal de tempel van de Heer bouwen. Je ziet iedere keer dat het hier gaat... met die spruit als het gaat over het heil van de Heere. En we hebben hem nu vier keer gezien in vier verschillende hoedanigheden. Hij is de koning. Hij is de Heere. Hij is de dienstknecht. En hij is een man. Als je die vier hoedanigheden zo... bekijkt, koning, God, dienstknecht en man, die komen ook allemaal samen in de mens Christus Jezus. En nou, vanuit al een hele vroege traditie wordt op die manier nogal eens een keer de vier evangelieën ook bekeken. Ja, dan is Matthäus, dat is het evangelie van het koninkrijk, daar wordt Christus dan voorgespiegeld als de koning. De komende koning. Dan is Marcus het evangelie van de dienstknecht. Daarin is Lucas het evangelie van de mens. En dan zie je bijvoorbeeld, bij Lucas zie je dan ook dat het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus helemaal teruggaat tot op Adam. Terwijl bij Matthäus alleen maar teruggaat tot op David en Abraham. Dus daar is David de belangrijke naam en Abraham, dat is de koning. En Johannes heeft helemaal geen geslachtsregister. Althans, daar zien we de man uit God geboren. Ja, daar begint eigenlijk Johannes 1 al over. Ja, dus het is niet zo heel vreemd dat er al heel vroeg verklaarders zijn geweest die de evangeliën in deze vier hoedanigheden zagen. En dan zien we ook dat het woordje tzemach, dus spruit... ook te herleiden zijn tot deze Messias en zijn hel. In Jesaja 61, dat wilde ik toch eigenlijk er nog wel even bij noemen. Jesaja 61, daar gaat het dan weliswaar niet over. Letterlijk over de spruit. Maar wel over het heil van de Heere. In Jesaja 61. Daar begint het, dat hoofdstuk dat begint met de profetie over de Messias. De Geest des Heeren, Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebonden een opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurigen te troosten, om de treurigen van Sion te beschikken, dat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, en het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt wordt. Een deel van deze tekst las de Heer Jezus in de synagoge te Capernaum. Er werd hem het boek gegeven, de boekrol werd hem gegeven, hij rolde hem open en hij begon dit te lezen. En wat zei hij daarna? Van nou, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En iedere keer als je zo'n soort citaat ziet, dan moet je eigenlijk verder lezen in het boek. Ja, je moet die rol verder openslaan en verder afrollen om te kijken van wat komt er nog meer. Want de Heer doet dat niet voor niks. Nou, vers 10 en 11 zal ik dan ook lezen, dat is dan het einde van Jesaja 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want zoals de aarde, of het land, haar spruit voortbrengt, ja, dat is dus de tzemach. En zoals een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Zie je dat? Hier wordt dus die spruit, die inderdaad uit het land of uit de aarde uitspruit, die wordt hier vergeleken met de gerechtigheid en de lof die de Heere doet uitspruiten voor al de volken. Dat is weer de tzemach. En dat is weer de spruit des Heren. Hij staat, hoe klein dat ook begonnen is, ja, in een kribbe in Bethlehem. Daar zie je als het ware het eerste spruitje tevoorschijn, of de eerste sprietjes naar voren komen van een totaal vernieuwde aarde. Ja, het is een ontzettend kwetsbaar, ternauwernood, menselijk gesproken, aan de dood ontsnapt. Ja, want Herodes die wilde dit spruitje vertrappen en vermorzelen. Maar desalniettemin, het is blijven staan, het is gaan groeien, het is gaan bloeien. En zo zal hij worden tot lof, of gerechtigheid en lof van de Heere. Die doet uitspruiten voor al de volken. En voor al de volken, dus niet alleen voor Israël, nee, ook voor de volken daaromheen. Dus hier wordt een machtige toekomst voor de aarde geschilderd. Dat is wat Jeremia ons voorhoudt in Jeremia 23, vers 5 tot 8. De spruit des Heren. De spruit die aan David wordt geboren. Zo niet de profeten in Israël. Ja, dat is het tweede gedeelte. Ja, en er wordt nogal wat van deze profeten gezegd. Misschien wel goed om dat even langs te lopen. In vers 11, dat is dus het begin, het eerste wat er gezegd wordt over de profeten. En er worden ook de priesters genoemd, want beide profeten en priesters, dus allebei, zijn huichelaars. Zelfs in mijn huis vind ik hun boosheid, spreekt de Heer. Ja, dus dat, daar kwamen de priesters, die kwamen in dat huis, in zijn huis, de tempel. En zelfs daar, zegt hij, vind ik hun boosheid, hun gehuichel. Dat is de eerste kenmerk van de profeten. Het zijn schijnheiligen. Ze praten vroom, maar ze zijn het niet. Overigens, het einde van dat gedeelte, wat over de profeten gaat, dan zie je in vers 34, dan gaat het ook weer over de profeet en de priester. Daartussenin gaat het alleen maar over de profeet. Dan komt de priester niet meer terug, maar in vers 34, dan zie je en aangaande de profeet of de priester, of het volk, dat zeggen zal des Heeren last. En in vers 33 zie je ook weer de profeet en de priester. Wanneer dan dit volk of een profeet of priester u vragen zal, zeggende, wat is des Heeren last? Maar daartussenin, tussen dat, dat de profeet en de priester samen weer worden genoemd, gaat het ertussenin alleen maar over de profeten. Nou, dus het eerste kenmerk, dat ze huichelaars zijn. Dan in vers 13 en 14, daar worden de profeten van Samaria vergeleken met de profeten van Jeruzalem. En ik denk dat we het inderdaad zo moeten lezen zoals de Statenvertaling het zegt. Ik heb wel ongerijmdheid gezien in de profeten van Samaria, die door Baal profeteerden en mijn volk Israël verleiden. Dat zag ik wel, ja, dat waren de profeten in Samaria die profeteerden door Baal. En dan komt er een tegenstelling. Maar in de profeten van Jeruzalem zie ik de afschuwelijkheid. Ja, dus dat is iets veel sterkers. Zij bedrijven een overspel, gaan om met valsheid, sterken de hand van de boosdieners, opdat zij zich niet bekeren in ieder van zijn boosheid. Ze allen zijn mij als Sodom en haar inwoners als Gomorra. Je staat eigenlijk van vergeleken met de profeten in Jeruzalem, vielen die profeten in Samaria nogal mee. En dat waren notabene profeten van de Baal. Vergeleken met de profeten van de Baal, waren de profeten in Jeruzalem 100 keer zo erg. Zij allen zijn mij als Sodom en haar inwoners als Gomorra. Aan welke profeet denken we dan als we lezen Sodom en Gomorra? Welke profeet vergelijkt Juda en Israël ook met Sodom en Gomorra? Bekende tekst. Als er geen zaad was over, als er geen overblijfsel was overgebleven, dan zou we zijn gelijk geworden als Sodom en Gomorra. Laten we hem er even bij pakken. Nou, dat is wel goed om die connectie te zien. Het is een profeet van een halve eeuw eerder, dat is Jesaja, Jesaja 1. Die vertelt hoe hij Israël ziet en dat als een man die helemaal van onder tot boven melaats is. Helemaal ziek, door en door verrot, zou je bijna kunnen zeggen. Vers 8 van Jesaja 1. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn en we zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Ja, dus hier zie je ook die vergelijking weer met Sodom en Gomorra. En ik denk niet dat ik jullie hoef te vragen wat er met Sodom en Gomorra is gebeurd in de dagen van Lot. Ja, dus inderdaad Israël, Juda, die worden vergeleken met deze twee goddeloze steden. En hier dus de profeten. Ja, zij hebben ervoor gezorgd, die profeten, dat Jeruzalem is gaan lijken op Sodom en Gomorra. Waar wordt, als als ik nou toch vragen aan het stellen ben, waar wordt de grote stad Jeruzalem ook vergeleken met Sodom en Gomorra?
Openbaring?
Ja, dat is het Bijbelboek Openbaring, ja. Ja. Even kijken hoor, dus Openbaring. Even kwijt waar het precies staat. Dag in 11. Ja. Openbaring 11 vers 8. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. Nou, dat is de grote stad Jeruzalem, die hier ook wordt vergeleken met Sodom. Ja, ik zei net Gomorra erbij, maar Sodom en Gomorra, maar Sodom en ook Egypte. Ja, dus het Jeruzalem wat totaal niet meer voldoet aan de roeping waarmee de Heer haar geroepen had. De hoge plaats verlaten en het is geworden als een ellendige stad. Nou, dat was in 13 en 14. 15, daar gaat het weer over huichelarij. Net als dat we dat eerste kenmerk. Ja, dus 15, daarom zal, zegt de Heere der heerscharen van deze profeten al zo. Zie, ik zal hem met alsem spijzigen en met galwater drinken. Want van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het hele land. Het waren huichelaars, staat er in vers 11. Maar nu is de huichelarij helemaal uitgespreid, als het ware, in het hele land. Het is niet bij de profeten gebleven. Nee, het heeft zich helemaal uitgesmeerd over het land. Dat was de schuld van deze profeten. En daarom wordt er ook opgeroepen door Jeremia, of door de Heere via Jeremia, om niet naar de woorden van de profeten te luisteren. Want, staat er in vers 16, zij maken nu ijdel, zij spreken het gezicht van hun harten niet uit de mond van de Heere. Dus dat is een volgend kenmerk van die profeten. Ze zaten maar wat te fantaseren. Dat betekent eigenlijk wat er staat. Zij spreken uit het gezicht van hun hart. Ze zien in hun verbeelding, zien ze dingen. En dat profeteren ze. Maar dat is niet dat wat uit de mond van de Heere komt. Zij konden niet zeggen, zo spreekt de Heere. Of de last des Heeren. Dat is alleen Jeremia die dat steeds maar deed. En dat zie je dan ook in vers 17. Ze zeggen steeds tot degene die mij lasteren, de Heer heeft gesproken. Nou, dat konden ze helemaal niet weten. En wat had hij dan gesproken? U zult vrede hebben. En tot al wie naar zijn hart en goeddunken wandelt, zeggen zij, u lieden zal geen kwaad overkomen. Ja, volg je hart maar, doe maar wat je hart je ingeeft, dan zal je geen kwaad overkomen. Dat is, met een beetje modern sausje overgiet wat hier staat, dan, ja, van volg de neigingen van je hart, geen kwaad zal je overkomen. Want wie heeft in des Heeren raad gestaan en zijn woord gezien of gehoord? Wie heeft zijn woord aangemerkt en gehoord? Dat is vers 18. Ik denk zelf dat dat weer de woorden van Jeremia zijn. Want vers 18, dat loopt dan parallel met vers 22. Maar zo zij in mijn raad hadden gestaan, zo zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen en zouden hen afgekeerd hebben van hun boze weg en van de boosheid van hun handelingen. En vers 18 is dus de vraag, wie heeft in de raad van de Heere gestaan? Nou, het antwoord is dus niemand. Want het antwoord dan ook in vers 22, maar zo zij, als ze wel in mijn raad hadden gestaan, Als die profeten dat hadden gedaan, dan zouden ze mijn volk, mijn woorden hebben doen horen. En niet de gezichten van hun eigen hart. Ja, dan zou, nee, met klemtoon, dan zouden ze mijn woorden hebben doen horen. En dan zou mijn volk zich afgekeerd hebben van hun boze weg en van de boosheid van hun handelingen. Dat is bijna letterlijk een last, hè, die op de schouders van de profeten drukte. Moet je je voorstellen wat hier wordt gezegd. Als zij in de raad van de Heer hadden gestaan, als ze hadden gesproken dat wat de Heer tegen hun wat de Heere beval. En als ze dat aan het volk hadden overgedragen, dan zouden zij het volk van richting hebben kunnen veranderen. Ze zouden het tot bekering hebben kunnen brengen. Ze hebben het af kunnen keren van hun boze weg en van de boosheid van hun handelingen. Maar omdat er niemand in de raad des Heeren stond en niemand zijn woord gezien of gehoord heeft, lezen we vers 19 en 20. Zie, een onweer des Heeren, een grimmigheid is uitgegaan, ja, een pijnlijk onweden. Het zal blijven op der goddelozen hoofd. De Heer des Heeren toren zal zich niet afwenden, totdat hij zal hebben gedaan en totdat hij zal hebben daargesteld de gedachten van zijn hart. In het laatste dagen zult gij met verstand daarop letten. Ja, hier worden de laatste der dagen genoemd. Het is wel goed om daar nog een keer een aparte studie over te wijden. Het gaat nu te ver om dat verder uit te diepen. Dus dat zullen we een andere keer doen. En dan ook die woorden, gij zult daar met verstand op letten. Dan zul je er inzicht in krijgen. Het Hebreeuwse woord heeft inderdaad inzicht in zich. Ja, dus het is niet alleen maar verstand, maar ook een verstandelijk inzicht hebben in de toren van de Heere. We zijn nog niet klaar met de profeten. Want in vers 25 gaat het nog verder. Wat zeggen die profeten? Ik heb gedroomd. En ondertussen zegt de Heer zelf, ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in mijn naam leugen profeteren. Dus die profeten die gaan slapen, ze hebben een droom en dat zijn kennelijk mooie dromen geweest. Ze worden wakker en ze gaan naar het volk en zeggen, ik heb gedroomd. En die droom, dat is dan het woord van de Heere. Maar wat ze uiteindelijk doen, is het volk bedriegen. Dat zie je in vers 27. Die daar denken om mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen. Die zijn ieder zijn naaste vertellen. Gelijk als hun vaders mijn naam vergeten hebben door Baal. Dus ze gaan hun dromen lopen vertellen met het doel. Ja, dus kennelijk een bepaalde vorm van opzet ook nog eens een keertje. Om mijn volk mijn naam te doen vergeten. Nou, en tenslotte, dat kan het oordeel daarover niet uitblijven, dat zie je in vers 30. Daarom zie, ik wil aan de profeten, spreekt de Heere, die mijn woorden stelen, een ieder van zijn naaste. Zie, ik wil aan de profeten, spreekt de Heere, die hun tong nemen en spreken. Hij heeft het gesproken. Dus ze stelen de woorden van de Heere. Staat er in vers 30. Dat hoort dus bij die huichelarij. Wat betekent dat hier? Dan wordt eigenlijk in vers 31 wordt het uitgelegd. Ze spreken hun eigen woord. Ze spreken hun eigen dromen. Ze spreken hun eigen fantasieën. En dan zeggen ze, dit is het woord van de Heere. Dat is het stelen van de woorden van de Heere. Ja, dat is de uitleg die Jeremia zelf aangeeft in vers 31. Die hun tong nemen en spreken. Hij heeft het gesproken. Dat is het stelen van, van de woorden van de Heer. En dan zie je weer Vers 32, zie, ik wil aan degene, dus ik ga ze straffen. Ik heb wat tegen die profeten. Zij die valse dromen profeteren, spreekt de Heer. En vertellen die en verleiden mijn volk met hun leugens en met hun lichtvaardigheid, daar ik hen niet gezonden heb en hun niets bevolen heb. En zij dit volk totaal geen nut doen, spreekt de Heer. En dat is misschien nog wel het ergste wat er helemaal aan het einde staat. Nou, ik zal niet zeggen het ergste, maar voor die profeten, dat zij dit volk in het geheel geen nut doen. Ik ga er zelf een beetje vanuit dat dit mannen zijn die zelf meenden dat ze in de dienst van het volk zijn, dat ze dienaren van het volk waren. En wat deden ze uiteindelijk? Het volk verleiden met leugens, lichtvaardigheid. Ze waren helemaal niet gezonden. De Heer heeft nooit tegen ze gezegd van ga dit prediken. Ga nu naar het volk Israël en predik dit. Ze hebben op het punt gestaan om Jeremia om te brengen. Om hem te doden, de ware profeet van Israël. En ze doen dit volk geen enkel nut. Ze dienen dus eigenlijk helemaal nergens toe. En ze dienen alleen maar hun eigen naam, hun eigen geldbuidel waarschijnlijk. En hun eigen bedrog. Ja, als je dat even zet tegenover het eerste stukje van deze studie, je zou bij zoveel ongerechtigheid zou je het bijna vergeten. Als je dan ziet, die Tsemach, die spruit, die is te midden van dat volk, is die ontsproten. Want die tijd waarin de Heer Jezus geboren werd, dat die uitspruit uit de aarde, die was niet veel anders dan die tijd van Jeremia. Je kunt Jeremia en de Heer Jezus bijna naast elkaar leggen. Maar uiteindelijk komt er dus te midden van dat goddeloze volk, komt er een spruitje, een spruit van de Heer, de man, de dienstknecht, die koning wordt, hij is een koningszoon. En door dat land, door dat volk, gaat hij het heil voor de volken doen uitspruiten. Gaat hij zijn gerechtigheid laten zien, zijn lof en heerlijkheid op de aarde en in het land tonen en zijn naam verspreiden. Ja, dan hebben we ook nog de last, het einde van Jeremia 23 en Jeremia 24, dat wordt voor vanavond moeten we niet meer doen, dus laten we er maar een punt achter gaan zetten. Dat is dan voor de volgende keer de twee vijgenkorven. Dan ziet Jeremia een gezicht, twee manden met korven. Dus we gaan volgende keer verder bij Jeremia 23 en dan vanaf dus de last. Er zitten nog wat ironische uitspraken in, volgens mij. Dat is wel aardig om nog even naar te kijken. En dan Jeremia 24, de betekenis van die twee vijgenkorven, zullen we naar kijken. En een stukje van Jeremia 25. En dan voor vanavond, zou ik zeggen, tot hier maar weer.